bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
De titel van vandaag is de laatste boodschap van onze pionierserie. We hebben de eerste 3 weken gehad over ons pioniersfonds. De afgelopen 3 weken over het pionieren van iets in je leven. Vorige week heb ik het gehad over het feit dat wij onze nieuwe ik, ons persoon, kunnen pionieren. Dat we een voorbeeld kunnen zijn in verschillende gebieden van ons leven. In woord, in gedrag, in zuiverheid, in verschillende aspecten. Vandaag is de titel van mijn preek Verwaarloosd. Zeg even tegen persoon naast je, voel jij je wel eens verwaarloosd? Verwaarloosd, daar wil ik het met je over hebben. En ik heb een tekst voor je die iets meer inspirerend is dan de titel. 1 Timotheus 4 vers 14. Vorige week hebben we het gehad over 1 Timotheus 4 vers 12 en 13. Nu gaan we verder daarmee. En volgende week, terwijl je de tekst opzoekt in je Bijbel of op je telefoon, of we hebben het ook voor je op het scherm. Volgende week beginnen we een nieuwe serie die we noemen Noise Cancellation. Noise Cancellation. We willen het gaan hebben over verschillende vormen van noise in ons leven. En er zijn allerlei dingen, allerlei aspecten, allerlei stemmen die onze aandacht proberen te grijpen in ons leven. En soms is het de noise, het lawaai van zorgen. Soms is het de noise van teleurstellingen van ons verleden. Soms zijn er allerlei verschillende dingen, de noise van afleidingen. En in het midden van al die prikkels die we vandaag de dag binnenkrijgen, hoe kunnen we in staat zijn om al die noise, al die lawaai, al die stemmen, al die gedachten die op ons worden afgevuurd, om die op de een of andere manier opzij te zetten, zodat we vruchtbaar kunnen zijn en Gods stem kunnen verstaan in ons leven. Dus als je, dit is niet alleen maar een boodschap voor introverte mensen, dit is een boodschap voor extraverte mensen. Als je mensen hebt in je leven waarvan je denkt, ik ken mensen die op de een of andere manier het zouden kunnen gebruiken om wat meer gefocust te zijn, of wat meer centered te zijn in wie ze zelf zijn, of wat meer kalmte te bewaren binnenin zich. Misschien mensen die in een turbulent seizoen zitten, wat allemaal noise is en allemaal lawaai is en afleidingen of teleurstellingen, of mensen die te veel leven uit hun verleden. Misschien is dit een moment om een bezoekerskaartje te pakken, een van onze invite cards die we in de lobby hebben liggen, en om iemand uit te nodigen die je goed kent, en om te zeggen, we gaan het hebben over noise, over lawaai, en misschien helpt het je op de een of andere manier om je leven gefocust en vruchtbaar te leven. Is dat een goed idee, iemand? Laten we een moment nemen om deze tekst te lezen, en dan gaan we bidden voor onze vrienden, familieleden, collega's die we kunnen uitnodigen. 1 Timotheus 4, vers 16, vers 14 tot en met 16. Daar zegt Paulus: veronachtzaam de genade die je geschonken is niet. Paulus spreekt tegen een jonge leider Timotheus en hij zegt: de genade, de gave die je hebt, ik wil dat je die gave niet veronachtzaamt. Je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van haar oudste over jou onder handoplegging heeft uitgesproken. En dan zegt hij: richt je hierop. Maak het je eigen, zodat het voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Daar wil ik eigenlijk bij eindigen. Kom, laten we bidden voor iemand die we op ons hart hebben vandaag. Iemand die we willen uitnodigen voor de komende serie. Vader God, Heer, we danken u. Heer, voor de gelegenheid die wij hebben. Heer, wij hebben uw woord om het niets gratis ontvangen. En God, we willen een kerk zijn, Heer, die een zegen is. Vanuit de zegen die wij zelf hebben ontvangen. Vader, we bidden u voor mensen die u op ons hart legt. Mensen die God niet kennen. Mensen die hoop nodig hebben. Mensen die het misschien nodig hebben om meer gefocust te zijn in hun leven. Of de afleiding en de situatie van hun leven, om daar niet onder te leven. Maar om daarboven te beginnen te leven. Om niet geregeerd te worden door de situaties van hun leven. Maar om zelf te beginnen te regeren in hun leven. Vader, we bidden u voor mensen die u op ons hart legt. We vragen u, God, voor gelegenheden. Heer, om met hen te spreken over het huis van God. Over uw woord in de naam van Jezus. We bidden, Heer, dat u ons inzicht geeft. Dat u ons vrijmoedigheid geeft om iemand uit te nodigen. In de naam van Jezus, we danken u ervoor. En we danken u, Heer God, dat we mensen zullen zien die u voor de allereerste keer gaan ontmoeten. Komende zondag en gedurende deze serie. We danken u dat het een boodschap is die mensen in onze omgeving nodig hebben. En we danken u daarvoor, voor de kracht van uw woord in de naam van Jezus. Kan ik iemand hebben die in geloof oldschool met me mee kan zeggen amen. Amen betekent iets anders dan ik ben het er mee eens, ik geloof het, thanks. Wietse, goed gedaan man. Wie is enthousiast over Wietse? En alright. Hey, ik, ik, ik keek terug in mijn notes van een preek uit 2013, toen we net onze kerk begonnen waren. En ik heb ooit een keer een voorbeeld genoemd van de zoutvlaktes die, liggen in Chili en in Argentinië en in Bolivia. En ik vind het fascinerend dat voor 2012, 2013 er weinig nieuws was over de grote, machtige rijkdom die verborgen lag in de zoutvlaktes van Argentinië en Bolivia en Chili. We hebben mensen wel eens over gehoord, over hoe krachtig zout kan zijn en hoe rijk en hoeveel mineralen er zouden inzetten. Sterker nog, de zoutvlaktes van Argentinië waren een enorme, droge, dorre plek waar eigenlijk weinig, weinig beschaving was. Mensen leefden daar, een aantal boeren, et cetera, die daar omheen leefden. Maar op de zoutvlakte zelf kon je weinig doen. Je kon er misschien autoraces op houden of je kon er vliegtuigen laten landen als het heel erg droog was. Maar in feite gebeurde er weinig mee. En al die jaren, honderden en eigenlijk misschien duizenden jaren, lag dat daar. En hadden we geen idee wat dat betekende. Totdat er een man in Californië was die zei, weet je wat we gaan doen? We gaan elektrische auto's maken die 500 kilometer batterijcapaciteit nodig hebben. Daarvoor hebben we lithium batterijen nodig. En wat ligt er onder de zoutvlaktes in deze landen, in Zuid-Amerika? Daaronder ligt een ijzer waarvan lithium gewonnen kan worden. En meer dan 50% van de wereldcapaciteit van lithium ligt in deze landen en in deze gebieden waar momenteel heel erg weinig, of waar in het verleden heel weinig mee gebeurt. En dus, het is interessant omdat deze landen bezaten een schat, bezaten iets enorm waardevols, wat alleen op dit moment niet zo heel erg relevant was. En dus er kwam niemand om te investeren. Er kwam niemand om iets te doen. En nu momenteel wordt het land, worden die gebieden worden bedolven door engineers en investeerders. En mensen die geld bieden voor land daar. Omdat we niet weten hoe snel we die lithium uit de grond kunnen halen. En we hebben het over duizenden en duizenden kilo's. En een enorme industrie die plaatsvindt om dit allemaal uit de grond te halen. Nou, vandaag wil ik het hebben over de gaven van ons leven. De gaven en de talenten die God ons heeft gegeven. En ik denk dat het heel erg interessant is dat Paulus zegt tegen Timotheus, een jonge leider, die op een bepaalde manier overduidelijk begaafd was, maar op andere manieren, als je de bemoedigingen en de correcties van Paulus leest aan deze jonge leider, op een bepaalde manier niet zozeer doorhad wat voor capaciteit hij had in zijn leven. En dus Timotheus is een beetje als die landen die een enorme schat verborgen hebben, die op dat moment niet relevant is voor de economie. En Timotheus lijkt zich niet altijd evenveel bewust te zijn van de waarde van zijn gaven die verborgen liggen in zijn leven. En Paulus zegt, ik wil Timotheus dat je de gaven die God je geschonken heeft niet veronachtzaamd. Wie van jullie heeft de laatste tijd het woord gebruikt, veronachtzaamd? Weinig van ons. Maar veronachtzaamd, de New King James vertaling, ik heb hem hier voor je liggen gezegd, do not neglect. In andere woorden, verwaarloos niet, jonge Timotheus, de gave die God jou heeft gegeven. Ik wil het vandaag hebben over de verwaarloosde gaven die misschien braak liggen in ons leven. En ik moest erover nadenken, ik dacht erover na, over wat het betekent om onze gaven te verwaarlozen. En onze gaven verwaarlozen betekent niet slechts dat we ze negeren. Het betekent niet slechts dat we ze niet beoefenen. Het verwaarlozen van onze gaven is niet alleen maar dat we leven met de angst om anderen te dienen en dat we daarom onze gaven niet doen. Het verwaarlozen van onze gaven is dat we, en dat is een aspect ervan, is dat we ze niet gebruiken. Maar een groot aspect van het verwaarlozen van onze gaven is dat we ze niet ontwikkelen. Zie, wat was er gebeurd als 10 jaar geleden of 20 jaar geleden, voordat er een markt was voor lithium, er een of andere geniale leider zou zijn geweest. Die zou hebben gezegd, weet je wat, we gaan dit ijzer, ik weet niet waarvoor we het gaan gebruiken, maar we gaan investeren om dit uit de grond te halen. En op het moment dat lithium nodig was, dat hij hier een soort van paar ton lithium had liggen. Dacht, hey, weet je wel, ik weet niet waarvoor we het konden gebruiken, maar we hebben het ontwikkeld, dus hier is het. En ik denk dat het heel erg interessant is om over na te denken. Ten eerste, investeren wij in de gaven van ons leven? Ontwikkelen wij onszelf? Of is het zo dat we in sommige gebieden onze gaven, onze talenten, onze verborgen houden en verwaarlozen? En misschien is het goed om erover na te denken. Wat zijn goede redenen? Misschien plausibele redenen, misschien logische redenen die we kunnen hebben om onze gaven te verwaarlozen. Want we denken vaak, waarom in hemelsnaam zou je een gave hebben en die gave verwaarlozen? Waarom zou je een capaciteit hebben en die capaciteit niet volledig benutten? En ik begon erover na te denken terwijl ik mijn Bijbel aan het lezen was. En ik begon een aantal redenen op te schrijven. En ik kwam zo uit mijn hoofd al op een aantal interessante en goede redenen waarom wij misschien geneigd zijn om onze gaven te verwaarlozen. En ik zou dit willen zeggen, het gebeurt vaker dan je denkt. Het gebeurt veel vaker dat we onze gaven niet optimaal ontwikkelen. Dat we niet investeren in onze gaven en talenten dan we zelf denken. En ten eerste misschien een interessante reden waarom we onze gaven verwaarlozen, is omdat we er niet bewust van zijn. Zie, misschien weten we niet zozeer wat wij hebben in ons leven. Misschien denken we dat onze gaven alledaags zijn. Misschien denken we dat we effectiever zijn als we andere dingen doen. En misschien zijn we ons niet bewust van de gaven die we hebben. Ik denk dat Timotheus zich niet bewust was van de gaven die hij had. En Paulus zegt, Timotheus, ik wil dat je de gaven die je hebt niet verwaarloost. Misschien, en voel je vrij om een luid applaus uit te breken als dit voor jou relevant is. Maar misschien verwaarlozen we onze gaven omdat we te druk zijn. Te druk met werk, te druk met verwachtingen van anderen, te druk met kinderen. Hallo, is er iemand hier vandaag? Te druk met onze problemen, te druk met afleidingen. Te druk met social media, te druk met Netflix, te druk met dingen die niet zo belangrijk zijn. Te druk. We hebben geen tijd om te investeren in de gaven die we hebben, want we zijn te druk. We zijn te druk met andere zaken en dingen die waar we niet begaafd in zijn, nemen 80% van onze tijd op. En misschien zitten er mensen hier vandaag die zeggen, hey, wanneer is de laatste keer dat ik investeerde in mijn gaven, is al zo lang geleden. Misschien is de laatste keer dat je investeerde in jouw talenten, jouw gaven, je middelbare schooltijd. Een andere reden, misschien omdat we bang zijn voor kritiek. Misschien ontwikkelen onze gaven niet, omdat we denken, wat als ik iets zou publiceren? Wat als ik zou vertellen wat er in me omgaat? Wat als ik in mijn connectgroep vertel welk beeld God me laat zien? Wat als ik in mezelf begin te geloven? Wat als ik in mezelf begin te investeren? Wat als ik op een cursus ga of een training ga doen? Wat als ik ga beginnen te bidden voor mensen die ziek zijn? Wat als ik het begin te doen? In andere woorden, wat gebeurt er als ik mijn kop boven het maaiveld uitsteek? Ik denk soms dat we bang zijn voor kritiek van anderen. Wie denk jij dat je bent? Denk je dat je begaafd bent? En we leven denk ik in een wereld, in een maatschappij, waar we denken dat het beter is om gewoon niet op te vallen. Om gewoon gemiddeld te blijven. En om niet te veel nadruk te leggen op de dingen waar we goed in zijn. En misschien zijn we bang voor kritiek. Een vierde reden. Misschien verwaarlozen we onze gaven vandaag. Ik weet dat het heel bemoedigend is vandaag. Maar ik hoop, om eerlijk te zijn, ik hoop dat je iets pakt. Dat je denkt van, hey, wacht eventjes. Ik ga hem niet terug laten houden door dit soort plausibele, logisch klinkende, maar niet gewichtige redenen in mijn leven. Ik hoop dat je enigszins boos en een gevoel van urgentie krijgt. Dat je denkt van, ik laat me niet weerhouden van datgene wat God mij heeft gegeven. Ik hoop dat dit is wat het met je doet vandaag. Misschien ontwikkelen we onze gaven niet, omdat het ons natuurlijk afgaat. Wie kent die muzikant in je gezin of je familie? Op de een of andere manier een talent heeft voor muziek. En kan ieder, hij of zij, laten we niet seksistisch zijn, kan ieder instrument een beetje bespelen. Een beetje gitaar, zo off the cuff. Kan geen muziek lezen, geen muziektheorie, maar een beetje ritmegevoel. En iedereen in de omgeving zegt, oh, zoveel talent, zoveel, zo begaafd, die jongen of dat meisje. Maar hij of zij doet niets aan het ontwikkelen van zijn talent. Hij gaat niet op muziekles, want oh, wat zijn we begaafd. Ik denk soms dat we onze gaven niet ontwikkelen, omdat het ons er natuurlijk afgaat. Omdat we denken, hey, ik ben getalenteerd. En ik, niet in een arrogante zin, maar gewoon in de zin van, hey, als het goed gaat, waarom zou ik investeren in wat ik goed kan? Zie, ik zou graag willen denken dat ik ritmegevoel heb. Maar Nicola heeft haar hele leven heeft ze geïnvesteerd, of in ieder geval haar hele jeugd, in haar muzikale talent. En het zou potentieel zo kunnen zijn dat ik muzikaler ben dan mijn vrouw. Ik wil het niet per se zo hier neerleggen. Maar het zou zomaar kunnen zijn. Alleen ik heb 1,5 jaar pianoles gehad. En zij heeft haar hele leven ervoor gestudeerd. Dus wie denk je dat meer heeft gemaakt van het gaaf en het talent wat zij of zij heeft? Overigens, dat is niet mijn geloof. Maar ik zeg alleen dat het zou kunnen. Right? Het zou kunnen. Het is mogelijk. Anyway. Dat is wat Hilke iedere dag tegen zijn vrouw zegt. Het zou kunnen dat ik meer talent heb dan jou, maar jij hebt er meer mee gedaan. Schatje. Zie, het niet ontginnen, het niet ontwikkelen van je talent, is alsof je een schep pakt en het in de grond steekt en je goud vindt. Je denkt, je raakt iets en je denkt, goud. En dan haal je je schep eruit en zeg, er is zoveel goud in mijn leven. Ik kan je de rest van mijn leven opteren. Je gaat ergens anders. Je zegt, ik heb goud geraakt. Maar je haalt het niet uit de grond. Je graaft niet diep genoeg. En je ontgint niet het volledige potentieel van wat je in je hebt. Want je denkt, hey, het gaat me natuurlijk af. Ik ben natuurlijk gastvrij. Ik ben natuurlijk georganiseerd. Ik ben misschien een natuurlijke leider. Ik heb een leiderschapspotentieel. Ik zie op een natuurlijke manier zie ik dingen die God me laat zien. Ik heb op een natuurlijke manier wijs. En we ontwikkelen het niet en we verwaarlozen de gaven die God ons heeft gegeven. Misschien verwaarlozen we onze gaven omdat we te klein denken. Misschien zijn we net als Bolivia, die niet ziet dat de wereldeconomie in de toekomst op zoek is naar datgene wat wij onder de grond van ons leven verborgen hebben liggen. En halen we het niet uit de grond. En ontwikkelen we het niet omdat we denken, wie heeft er behoefte aan hetgene wat ik te brengen heb? Ik wacht tot de vraag komt. En als de vraag er komt en als ik uitgenodigd word en als andere mensen mijn gaven en talent zien, dan ga ik beginnen het te ontwikkelen. Maar ik denk dat het tijd is om te beginnen te geloven in onszelf. En om te beginnen om groter te denken. Om niet te denken op basis van vraag, maar om te denken op basis van aanbod. Misschien is er geen vraag omdat we geen aanbod hebben gecreëerd in ons leven. Misschien is er geen vraag omdat we niet zelf hebben geïnvesteerd in ons leven. Misschien investeren anderen niet in onze wereld, omdat wij niet de primaire investeerder zijn geweest, omdat wij niet primair geloven in wat wij hebben. Misschien denken we te klein. In 1984 waren er weinig mensen die op zoek waren naar een computer in een huiskamer. Zie, we dachten dat computers iets was voor nerds en ontwikkelaars en voor een geeky groep mensen die zich bezighield met het programmeren en het installeren van dingen op een moederbord en dat soort zaken. Maar er waren een paar jonge gasten die in een garage waren, die zeiden, wacht eventjes, wat als de hele wereld, als in ieder huiskamer een personal computer zou kunnen staan? En zie, er ontstond een vraag omdat er aanbod werd gecreëerd. Misschien denken we te klein. Misschien verwaarlozen we onze gaven omdat we ons vergelijken met anderen. Zie, sommigen van ons zijn zo gespecialiseerd in de gaven en de talenten van anderen. En wat er gebeurt is, we worden consumenten en geen producenten. En misschien is het vergelijking dat we denken, deze personen zijn zo goed in wat ze doen. Ik zou nooit zo goed kunnen zijn in wat ik doe. En wat het probleem is, we zien mensen op een hoogtepunt, maar we zien niet het voortraject wat er plaatsvindt, het ontwikkelingsproces, het research en development traject, wat mensen doormaken wanneer niemand het ziet. En we denken dat mensen uit zichzelf zelfvertrouwen krijgen, of vruchtbaar waren en succes krijgen. Maar ik zou je willen zeggen dat er heel erg vaak, niet altijd, maar heel erg vaak is er een lang voortraject waar we niets van af weten. En misschien die de boeken die later geschreven worden in het licht van het latere succes wat zou komen, geen recht zullen aandoen. Want dit zijn mensen die heel erg vaak investeerden en geloofden in hun potentieel zonder dat andere mensen het zagen en zonder een garantie voor succes. En misschien is het de tijd om niet te kijken op Instagram, op social media en wat andere mensen doen op een hoogtepunt. Maar om geen specialist te worden in de gaven en talenten en de unieke persoonlijkheden van anderen. Maar om een specialist te worden in datgene wie wij zijn. Om te erkennen en te zien wat er goed is in ons. Om te geloven en om te beginnen te verklaren welke goede dingen God in ons heeft gelegd. Om ons niet te vergelijken met anderen op de scorecard van andere kerken en van andere bedrijven en van andere mensen die misschien getalenteerd zijn. En om te kijken naar onze eigen scorecard, om te zeggen, dit is waar we goed in zijn. Dit is waar we uniek in zijn. Als we dit ontwikkelen, als we dit bouwen, dan kunnen we iets bouwen waar mensen behoefte aan hebben. Wie van jullie gelooft dat, iemand? Misschien verwaarlozen we onze gaven omdat we ons geïntimideerd voelen. Omdat we timide zijn. Simpelweg omdat we bang zijn of omdat we misschien niet geloven dat we iets kunnen toevoegen. Timotheus was op een hoge mate een timide leider. En Paulus zegt constant tegen hem, roer de gaven op die in je is. Timotheus, God heeft je een geest gegeven van geloof, of van kracht, van onbezonnenheid. Er is een gave van geloof in je, Timotheus. Pak het en lever mij. Wees sterk in de genade die God je geeft, Timotheus. Want God heeft je genade gegeven, God heeft je een gave gegeven, God heeft je bekrachtigd. Wees niet geïntimideerd. Misschien zijn we te veel gericht op onze eigen zwaktes. Misschien zien we te veel waar we niet goed in zijn. En richten ons te weinig waar we wel goed in zijn. Satan betekent letterlijk aanklager. En een van de strategieën van onze vijand is om ons klein te houden. Door ons te ontmoedigen. Door beschuldigingen op ons af te vuren. Misschien verwaarlozen we onze gaven omdat schuldgevoel te zwaar op ons weegt. Zie, we denken misschien dat God ons nooit kan gebruiken. Vanwege wat er gebeurd is in ons leven. Of misschien niet zozeer wat er gebeurd is, maar vanwege de gedachten die wij in onszelf herbergen, die in ons leven. En misschien zien we niet de gaven die we in ons leven herbergen, die ergens diep begraven zijn, omdat we ons meer richten op de negatieve dingen die diep in ons begraven zijn. Zie, er is niemand naar me toegekomen vandaag die zei, hey, wat heeft het lichtteam, de verlichting, enorm goed aangepast. Zie, niemand van ons viel het op dat de kabels helemaal recht zijn getrokken. Vorige week kwam Deborah naar me toe en zei, valt je iets op? En ik keek en ik zag helemaal niets. En ze zei, deze kabels van deze lichten zijn recht, die vorige week rommelig waren. En die kabels van die lichten waren nog helemaal rommelig. Wie viel het je vorige week op, iemand? En deze week zijn de kabels helemaal recht. En zie, er waren wel mensen die misschien een aantal weken geleden, laten we eerlijk zijn, die misschien dachten, hey, die kabels zijn nogal rommelig. Wie viel jullie, kom, laten we eerlijk zijn. Wie viel jullie heeft dat gezien? Handen achterin, iemand anders nog meer. Eerlijkheid, kom op. Michiel, die dacht, hey, rommelige kabels. Heeft nog een mailtje over gestuurd. Iemand anders dacht, zie, er zijn verschillende mensen die dachten, wat zijn de kabels rommelig? Want we zien heel erg gemakkelijk het negatieve. Ook ik kom soms binnen en denk, oh man, wat een zooitje. Maar we komen bijna nooit binnen en zeggen, oh man, wat is het netjes hier. Is het niet fascinerend dat we vaak geneigd zijn om veel gemakkelijker te zien wat er niet goed gaat, en als niet bewust te zijn van wat er wel goed is in ons leven. Zie, en ik wil je aanmoedigen om je te focussen op datgene wat er wel gebeurt in je wereld, en misschien iets minder aandacht te hebben op de dingen die niet goed zijn. Mijn laatste punt van mijn introductie, en de introductie loopt uit de hand, maar dat is geen enkel probleem. En we geloven dat God een bestemming heeft voor dit momentje vandaag, omdat we niet realiseren dat het onze verantwoordelijkheid is. Oeh, dit is een grote. Zie, we verwaarlozen onze gaven, omdat we denken dat het de verantwoordelijkheid is van God, van anderen of van het universum. Zie, de kerk is er om mijn gaven te ontwikkelen. Niemand gelooft in mij. Niemand investeert in mij. De maatschappij die ziet het niet. En hier ben ik met al mijn gaven en talenten. Niemand ziet het. Maar zie, Paulus zegt, Timotheus, ik wil dat je de gaven, luister hiernaar, die jou geschonken zijn, dat je die niet verwaarloost. In andere woorden, Timotheus, jij hebt een gave. Hij is aan jou gegeven. God heeft het in jouw beheer gegeven. En het is aan jou. Het is jouw verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. Het is niet aan anderen. Het is niet aan de kerk. En we zullen proberen om te doen wat we kunnen. Maar het is niet aan andere mensen om te investeren in jouw gave. Jij bent de primaire investeerder van jezelf. Verwaarloos niet de gave die aan jou geschonken is. Dus de eerste vraag die ik zou willen stellen is, welke gaven heb je in huis? Wat zijn de gaven die jij hebt? Welke gaven heb jij in huis? Misschien als je een pen of een potlood of een telefoon of iets bij je hebt, misschien kun je gewoon voor jezelf opschrijven, wat zijn mijn gaven? En sommigen van ons denken misschien, ik heb niets om op te schrijven. Sommigen van ons schrijven er misschien 15 op. En ik zou je willen uitdagen om het lijstje iets te trimmen. En om uit te komen op 3, 4, maximaal 4 specifieke dingen waarvan jij zegt, daar ben ik begaafd in. En als je hier behoefte aan hebt, kunnen we in je connectgroepen resources geven om gaven en talententesten te doen. De komende weken om hier meer informatie over te krijgen. Ik heb geen tijd om alle gaven en talenten hier over de bühne te brengen. En sterker nog, ik geloof dat de gaven die in de Bijbel benoemd zijn, geen uitputtende lijst is van gaven die er zijn. Want hier in het Nieuwe Testament worden allerlei gaven gegeven. Maar in het Oude Testament zie ik mensen die begaafd waren om industrieel designer te zijn, om vormgeving te doen in het huis van God. Een gave die ik niet genoemd zie in het Nieuwe Testament. Dus ik denk dat het niet zozeer gaat om de lijstjes en de formats en dat soort zaken. Maar wat zijn de dingen waar jij uniek in bent? Wat zijn de dingen waar jij uniek in begaafd bent? Wat zijn de dingen die God jou heeft gegeven? Ik wil je gewoon helpen op een kort moment om met de 3 punten waarin je je gaven kan ontdekken. Ten eerste zou ik willen zeggen, hoe ontdek je je gaven? God zegt het en anderen bevestigen het. Paulus zegt, de leiders van de kerk hebben het over je geprofiteerd. De leiders van de kerk, een andere vertaling zegt, de gaven die je hebt ontvangen door de oplegging van de handen van de oudsten van de kerk. Zie, later in het tweede boek van Timotheus zegt Paulus, de gaven die je hebt ontvangen door de oplegging van mijn handen. En ik geloof dat er een daadwerkelijke overdracht was van iets wat Paulus had. En wat hij had ontvangen, wat Timotheus had ontvangen van Paulus. Maar in dit geval waren het de oudsten van de kerk, de leiders van de kerk, die erkenden in Timotheus dat Timotheus een bepaalde gave en een talent had. Misschien was het talent van leiderschap, misschien was het een andere gave. Maar op de een of andere manier was dit niet zozeer iets wat hij ontving door de oplegging van handen. Dit was iets wat geprofiteerd werd. En dit is iets wat de oudsten en de leiders zagen in het leven van Timotheus. Dus ze legden hun handen op Timotheus en ze zeiden, we stellen je aan als leider van deze kerk, want we zien in jou, we constateren in jou dat jij een gave hebt om dit te doen. Zie, we zien hierin profetie en we zien de erkenning van leiders. Dus hoe ontdek je de gaven die je hebt? God zegt het en anderen en hoofdzakelijk leiders in je leven bevestigen het. Wees geen persoon die een gave heeft die alleen maar God ziet en niemand anders. Want God ziet het hart, maar mensen zien wat daadwerkelijk werkt. Right? Dus als God het zegt, toets het met mensen in je leven. Hey, heb jij het gevoel dat ik begaafd ben op dit gebied? Stel vragen en vraag om feedback, maar God zegt het en anderen bevestigen het. Ten tweede zou ik willen zeggen, ergens op het gebied waar je in begaafd bent, is je hebt er een passie en een verlangen naar. Je hebt er een passie voor en je hebt er een verlangen naar. En ik vind het heel erg belangrijk om te zeggen, het is niet zozeer de passie en het verlangen om erkend te worden door anderen. Het is niet zozeer de passie en het verlangen om de resultaten te krijgen die jouw gave jou teweeg zou kunnen brengen. Nee, het is het passie en het verlangen, simpelweg, om het doen van datgene waar je in begaafd bent. Zie, ik hou ervan om te spreken. Ik geniet ervan wat er gebeurt in mensen, wanneer ik zie dat het licht aangaat in mensen, dat mensen een nieuw niveau van openbaring ontvangen van het woord van God. Ik hou ervan wat humor kan doen en hoe het een community teweeg kan brengen. Ik hou van de connectie die je kan maken met mensen door middel van het gesproken woord. Ik hou ervan om mensen te zien groeien door preken heen in zelfvertrouwen, in een zelfbeeld. Ik hou ervan om mythes en leugens doorbroken te zien worden in de levens van mensen. Ik hou van de dynamiek, van de energie die vrijkomt wanneer je spreekt. Ik hou ervan om, terwijl ik spreek, nieuwe dingen te ontdekken en te voelen en te ervaren wat het is om te zien dat de Heilige Geest aan het spreken is tegen mensen. Ik hou ervan wanneer er verschillende mensen na een preek naar me toe komen en zeggen, hey, dit is wat God tegen mij heeft gezegd en dit is wat ik uit je preek haalde. En dat zijn soms misschien compleet verschillende dingen, maar ik merk dat God tegen heeft gesproken en ik geniet ervan. Ik geniet van het gevoel wat ik heb wanneer ik de Bijbel opensla en ik iets zie. En ik op de een of andere manier herinnerd word aan een bepaalde illustratie of iets wat in mijn leven is gebeurd. En hoe ik Dat samen zie komen en hoe de chaos van gedachten één verhaal wordt. En hoe dat verhaal overgebracht kan worden met passie en met enthousiasme. En ik hou van het communiceren van het verhaal. Ik hou van de dynamiek van het spreken. En ik doe dit en ik heb dit gedaan terwijl ik ervoor moest betalen om het te doen. Right? Ik heb het gedaan toen Hilke en Deborah en mijn tiende de enige inkomst was van de kerk. En wij de cakejes in de whiskeybar en het Ambassador Hotel betaalden. En ik 8 uur per week nam om me voor te bereiden voor een groep van 5 mensen. Ik heb op een gegeven moment betaald om naar Oeganda te gaan en een conferentie op te zetten. En mensen uit de verte kwamen naar ons toe lopen met matjes en dat soort dingen. En zeiden, we hebben geen eten, we hebben niks. En wij betaalden voor de conferentie en we betaalden voor een onderdak. Voor het genot om voor 3 dagen lang voor mensen te mogen spreken en hen te mogen dienen. Ik hou ervan om te gaan naar een kleine groep van 12 jongeren en hen toe te spreken. Ik hou ervan om grote groepen mensen toe te spreken. Ik hou ervan om te spreken in deze kerk. Wie van jullie genieten van, iemand? Maar ik hou van de activiteit van het doen. Zonder per definitie te kijken naar de beloning, zonder te kijken naar de toekomst. Simpelweg de gave, simpelweg het doen van het werk is voor mij iets waar ik van geniet. Zie, en waar geniet je van? Wat zou je doen als zou je ervoor moeten betalen? Wat zou je doen als zou je tijd vrij moeten maken van je werk en je eigen tijd erin te moeten investeren? Wat zou je doen als je het 's nachts en 's avonds laat? Sorry, je zou moeten doen. Zie, ik denk dat gaven die God ons geeft, dat gebieden zijn waar wij een passie en een verlangen in hebben. Dus God zegt het en anderen bevestigen het. Je hebt er een passie en een verlangen naar. En ten derde, niet onbelangrijk, je bent er goed in. Je bent er goed in. Zie, ik denk dat feedback van anderen enorm belangrijk is. Ik denk dat het belangrijk is om te experimenteren. Om te dienen in verschillende gebieden van de kerk. Om te ontdekken of er andere gaven zijn in ons leven. Ik denk dat het belangrijk is om onszelf niet vast te leggen op 1 gave. Maar om ons te ontwikkelen. Om ons bloot te stellen aan nieuwe informatie en nieuwe ervaringen. En om te luisteren naar feedback van anderen. Een van de meest bevrijdende dingen in mijn leven die er soms is gebeurd. Is dat ik feedback kreeg over dingen waar ik niet goed in was. Ik ben nog heel erg lang geleden dat ik klaar was met mijn HAVO-opleiding. Ik was tussen 2 opleidingen in. Ik was net geslaagd. Was met een opleiding begonnen die ik niet had afgemaakt. En iemand in mijn omgeving verdiende enorm gemakkelijk geld in de pensioenwereld. En dus het al een beetje op mbo-niveau deed pensioenwerk. En als freelancer konden ze zich heel gemakkelijk verhuren. Ik was enigszins opportunistisch. Ik dacht, hey, dat is handig. Ik had op dat moment geen werk. Ik was net gestopt met mijn studie. En ik dacht, weet je wat, ik ga kijken of ik dat ook kan doen. Dus ik solliciteerde bij een bureau. En die me voorstelde, ik woon in Arnhem, aan Nationale Nederlanden hier in Den Haag. Dus ik ging in de trein naar het hoofdkantoor van Nationale Nederlanden. In de stad waar ik later een kerk zou stichten. En compleet nerveus en zenuwachtig ging ik naar een assessment toe om te gaan werken in de pensioensector. Whatever. Okay. En op de een of andere manier, wanneer je mij een test voorlegt, word ik competitief. Zijn mensen die dat herkennen? En op een of andere manier wil ik gewoon goed scoren voor zo'n test. Het maakt niet uit wat het is. Ik wil gewoon scoren. Dus, en het was een test, ik weet nog, met allerlei hoofdrekensommen en allerlei van dat soort dingen. En ik deed de test met heel mijn ziel en zaligheid. Ik had zelfs voor geoefend. Ik dacht, ik wil hiervoor slagen. En ik dacht aan het gemak van hoe gemakkelijk ik geld zou kunnen verdienen op dit gebied. En ik krijg de testresultaten terug. En ik zal nooit vergeten. De vrouw die me belde zei, Lucas, dit was een baan die behoorlijk onder mijn werkniveau was. Niet dat mbo zo ver onder mijn werk, maar dit was gewoon een vrij simpele baan. Het vereist niet heel erg veel meer een administratieve functie. En ze zei, Lucas, je bent zwaar gezakt voor je assessment. En dan echt van, oh my goodness, weet je wel, als ik dit niet kan, wat kan ik dan wel? Waar ben ik dan goed voor als ik niet simpelweg dit werk kan doen? En ze vertelde me alle dingen die te maken hadden met beta, met wiskunde, met rekenen en dat soort zaken, ben je zwaar in gezakt. Maar ik ze nooit vergeten. Ze zei, maar alles wat te maken had met woorden en met taal en met analytisch vermogen en logisch redeneren, daar was je super sterk in. Dus in andere woorden, dit is niet, dus je bent gezakt voor de baan, maar het is niet dat je slecht bent op alle gebieden. Het is simpelweg dat je niet goed bent in deze gebieden. En weet je, er was een bepaalde bevestiging die ik kreeg door die test heen. En ik dacht, ik was er eigenlijk best wel blij mee. Ik was enigszins trots op. Ik ben geen beta persoon. cijfers is niet mijn ding. En het begon een soort van ding te worden. Ik dacht dit is wie ik ben. Ik ben meer, God heeft me begaafd in dingen die, en ik had al een droom om te spreken, dat soort dingen. Ik ben meer begaafd in woorden en in dat soort dingen. En niet zozeer op het beta gebied. En soms is het een zegen om feedback te krijgen en te zien waar je niet goed in bent. Zie, sommigen van ons hebben misschien nodig om meer besef te hebben van de dingen die we niet hebben, zodat we ons kunnen richten op de dingen die we wel hebben. Dus je gaven, hoe ontdek je het? Je bent er goed in. En je ontdekt dat je er goed in bent door feedback. Maar wat zo belangrijk is om te realiseren, is waar je begaafd in bent, ben je niet per definitie briljant in vanaf je geboorte. Alright? Vaak denken we, als iets van God is, dan levert God het af in een perfect format. Dus als ik geroepen ben om te bidden voor de zieken, op het moment dat ik begin, wordt iedereen genezen. Maar de Bijbel heeft het over het ontwikkelen, het beoefenen en het groeien in onze gaven. De Bijbel heeft het over de man die 1 talent had, die er 2 talenten van maakte. De man die 4 talenten had, die er 4 talenten van moest maken. De man die 5 talenten had, die er 10 talenten van moest maken. God geeft ons gaven in de vorm van een zaadje. Zie, en puur omdat iets natuurlijk is, puur omdat iets op de een of andere manier plaatsvindt, hoeft het niet perfect te zijn. En soms zien we de gaven niet in ons leven, omdat we niet zien dat ze worden afgeleverd in een ruwe format. Soms zien we de diamant niet in onze wereld, omdat we niet realiseren dat het onze roeping is om ze zelf te slijpen. En dus soms zijn we ons niet bewust van de gaven en krijgen we bij de eerste feedback een ontmoediging, omdat we het niet goed deden, omdat we zenuwachtig waren. Terwijl je realiseert, als ik dit iedere week zou doen, als ik dit iedere dag zou kunnen doen, als ik gelegenheid zou hebben om dit te ontwikkelen, als ik zelf begin om dit te ontwikkelen, dan kan ik groeien in mijn gaven. Right? En dus, God zegt het en anderen bevestigen het. Je hebt er een passie en een verlangen voor en je bent er goed in. Right? Nou, dit is de hele kern van het verhaal. Dit is de grote conclusie van het verhaal. Dus ik denk dat soms het probleem is in ons leven, dat als wij bijvoorbeeld ons schoolsysteem, als je kinderen thuiskomen met een rapport en er staan een aantal 6's op, en 3 of 4 negens en 8,5 en 2 3's. Waar richt je het meest op? Ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat we het eerste een gesprek hebben met onze kinderen over, waar komt die 3 vandaan? Heb ik gelijk? Zie, als we kijken naar ons eigen leven, denk ik dat we het veel gemakkelijker vinden om de weerwar van de bedrading te zien in ons leven, wat niet werkt. Right? En om te kijken naar de dingen die niet goed gaan. En dat zijn de dingen waar we ons op richten. Dus als we niet oppassen, zijn we veel te vaak bezig met het bouwen op onze zwakheden en het werken aan onze krachten. We besteden vaak 80% van onze tijd aan dingen waar we niet goed in zijn. Want dat zijn de 2's en de 3's in onze wereld en we moeten die omhoog trekken naar een gemiddeld niveau. Right? Want je hebt maar zoveel 5's nodig, zo vaak onder de 5, met 2, 3 cijfers onder de 5, ik heb geen idee meer hoe dat werkt, maar Nicola kan me erbij helpen, dan ga je niet over. Maar ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat we focussen ons op onze kracht en we werken aan onze zwaktes. En vaak doen we het tegenovergestelde. We focussen ons op onze zwaktes en we werken aan onze krachten. Maar ik zou je willen zeggen, focus je op die dingen waar je goed in bent. Misschien ben je geen analytisch denker, misschien ben je niet goed met taal, maar jouw beta skills zijn through the roof. Bouw daarop en ik zou je zeggen, je kan excelleren op dat gebied en er zal een behoefte zijn aan jouw gaven, je talenten. Right? En het probleem is doordat we onszelf vergelijken aan de maatstaven die er soms zijn, trekken we alles naar een gemiddelde en onze sterke punten vervlakken en onze zwakke gebieden die groeien wat naar het gemiddelde toe. En wat krijgen we? Een gemiddelde performance. Maar God heeft je niet gemaakt om gemiddeld te zijn. God heeft je niet gemaakt om een zesje te scoren. Misschien heeft God je gemaakt met twee's en drie op een bepaald gebied. En misschien is het goed om daaraan mee te werken. Maar focus je op de dingen waar je goed in bent. En waar je het potentieel in hebt om briljant in te zijn. Dus in mij was verteld door een aantal vrienden die in mijn huis hebben gewoond een week lang. Dat een aantal hout, we hebben een open haard in ons huis. En een aantal van de houtbroeken, of hoe noem je zoiets, de logge hout, dat die nat zijn geregend. Right? Dus ze zijn nat geworden. Dus ik was een vuur aan het maken, de afgelopen week, toen het weer wat kouder begon te worden, en ik was een vuur aan het maken, en ik merkte dat het begon te roken, en het werkte niet. Dus ik ging naar de kelder, en ik pakte een aantal stukken hout, waarvan ik wist dat ze droog waren, en ik zorgde ervoor dat die stukken hout compleet in vuur en vlam stonden. Dus ik bouwde een vuur op die stukken hout, op die droge stukken hout. En het werd warmer, warmer, warmer. En toen het eenmaal compleet warm was, gooi ik de natte stukken erin. Right? En de natte stukken begonnen te branden. Dat was geen enkel probleem. Maar wat we vaak doen, is we proberen een stuk vuur te maken op natte stukken hout. Right? Op onze zwaktes. En we denken dan dat er momentum komt in ons leven. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat wanneer we ons focussen op de sterke gebieden van ons leven, dat we zwakke gebieden van onze wereld kunnen meetrekken. Maar wanneer we ons focussen op onze zwaktes, dat onze sterke punten daardoor teruggehouden worden. Dus ik zou je dit zeggen, ik ben een stuk beter in organisatie dan ik 10 jaar geleden was. Simpelweg omdat sterke punten in mijn leven van mij vereisen dat ik meer georganiseerd word. Maar mijn advies aan je zou zijn, gooi olie op datgene wat brandt. Gooi olie op datgene wat vuur heeft. Gooi olie op datgene waar je goed in bent. Giet olie op je talenten. En zorg ervoor dat andere gebieden in je leven meekomen. Help ik je iemand vandaag? Iemand? Focus op je kracht, maar werk aan je zwakte. Ik denk dat het tijd is om de band te laten spelen. We zijn ons allemaal aan het richten op de band. Om over na te denken. 1 Timotheüs 4 vers 15 zegt het volgende. Richt je hierop. Maak het je eigen. Zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. De New King James vertaling zegt. Meditate on these things. Give yourself entirely to them. That your progress may be evident to all. Ik weet nog in mijn leven dat. Ik weet nog in mijn leven wat het met me deed om compleet veranderd te worden door preken die andere jonge mensen gaven in mijn tienertijd. En ik kan me nog goed herinneren wat er gebeurde, was dat ik luisterde naar preken van anderen. En ik bleef, terwijl ik hun zag spreken, bleef ik mezelf zien op een podium. En ik vond het bizar, omdat ik zelf helemaal geen zelfvertrouwen had om het te doen. Ik zelf een enorm gebroken tiener was en niet echt een ambitie had om dat te doen. Maar ik bleef het zien. En op een gegeven moment vroeg iemand me om een bijbelstudie te leiden. En ik had een boek gelezen over bidden en vasten. Dus ik gaf een bijbelstudie aan een kleine groep mensen over bidden en vasten. Volgende week vroeg ze me opnieuw om iets te doen. En ik had een boek gelezen over financiën. En ik gaf een bijbelstudie over het geven van tienden en offers. Ik had geen idee dat het controversieel was. Ik was redelijk onschuldig. Ik had simpelweg iets gelezen en ik deelde dat met andere mensen. En ik weet nog wat er gebeurde toen ik gedoopt werd. Dat er zo'n honger in me ontstond om het woord van God te lezen. Toen ik geslaagd was van mijn HAVO-diploma, nam ik de zomer om het Nieuwe Testament letterlijk te verslinden samen met een vriend van mij. Daarna begon ik preken te luisteren. Het was niet een tijd waarin je podcast kon downloaden op je iPhone. Dit was een tijd waar je videobanden en bandjes moest bestellen uit Amerika en Australië. En ik ben nog 1 tape van Pastor Phil, die ik gewoon soms achter elkaar bleef luisteren. 4 keer. En ik luisterde soms 4 preken op een dag. En ik verslond simpelweg het luisteren en het lezen van het woord van God. En ik kon niet uitleggen, het was iets in mij wat mij aantrok. Het was iets in me wat ik ontwikkelde. En ik ontwikkelde het niet zozeer omdat ik dacht, oh, ooit op een dag, nou, het was wel een bewustzijn, maar ik ontwikkelde het niet zozeer om op een podium te staan, maar ik had er een honger en een verlangen en een passie naar. En ik zou je zeggen, als ik terugkijk op mijn leven, dan zie ik een persoon die op een of andere manier bezeten was en is van een passie en een vuur van het luisteren naar preken en het woord van God. En ik zou je niet willen aanraden vandaag om te beginnen met te luisteren naar 4 preken per dag. Ik heb er heel erg geregeld dat ik, terwijl ik de abbas doe of in de auto zit, wat ik ook aan het doen ben, dat ik gewoon simpelweg een preek aan het luisteren ben. En dat ik geïnspireerd ben over het onderwerp. Paulus zegt, Timotheus, de gave die je hebt, geef jezelf er compleet aan. Mediteer erop. Denk erover na. Studeer. Zodat je progressie, je voortgang, duidelijk zal zijn voor je omgeving. Er zijn gaven en talenten in je leven. En ik zou je willen aanmoedigen. Geef jezelf volledig. Zie, focus vereist inzet. Het vereist meditatie. Het vereist studie. Met alle resources die er vandaag de dag beschikbaar zijn, is er geen enkele reden waarom jij niet zou kunnen groeien in jouw gaven en jouw talenten. Bestudeer het. Denk erover na. Bid erover. Zoek het op in de Bijbel. Stel vragen. Maar jaag het na. Zodat je progressie duidelijk zou worden voor mensen die omgeving. Wat is de progressie die we hebben gezien in ons afgelopen jaar? Ieder van ons zal op een bepaalde manier progressie moeten zien in ons leven. God verlangt ernaar dat wij nemen wat we hebben. En dat we het vermenigvuldigen. En het vergroten. En ons erop focussen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl